Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 88, het 11e vers. Gij hebt en met gezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. 11e vers van Psalm 88. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van vraag en antwoord 52 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u vraag en antwoord 52 van de Heidelberger Catechismus. En wij zingen daarna van Psalm 73, het eerste vers. Ja, waarlijk, God is al goed voor hem die rein zijn van gemoed. Het is het eerste vers van Psalm 73. Nadat wij ons geloof hebben beleden en aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in de 2e Timotheusbrief en wel het 4e hoofdstuk. Wij noemen die 2 Timotheus 4. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levende en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kitlachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst en volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mijn weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, een rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaastig u haastig tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie, Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mee die ik de Troas bij Carpus gelaten heb als ge komt. En de boeken, in bijzonder de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heere vergelden hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan. En hij heeft mij bekrachtigd op wat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking. En alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila. In het huis van Onesiphorus, Erastus is te Korinthe gebleven en Trofimus heb ik Timilete krank gelaten. Benaastig u om voor de winter te komen. U groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al de broeders. De Heer Jezus Christus, zij met uw geest, de genade zij met u lieten. Amen. Tot zover de schriftlezing. De stof voor de prediking vindt u in dit schriftgedeelte. En wij schrijven daarboven: de verwachting van Paulus met het oog op zijn martelaarschap. En we kijken eerst naar vers 7, het laatste gedeelte. En wat een heerlijk getuigenis, terwijl hem de dood voor ogen staat. Ik heb het geloof behouden. En dan gaan we naar vers 16, het middelste gedeelte. Ook dat overkomt deze man. Ik heb het geloof behouden, maar zij hebben mij allen verlaten. En dan het derde. En wat een heerlijk troostwoord is dat, vers 17, het eerste gedeelte. Maar de Heere heeft me bijgestaan. Dus ik heb het geloof behouden. Maar zij hebben mij allemaal verlaten. Maar de Heere heeft mij bijgestaan. Bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, laat dat de uitkomst zijn van de prediking vanmiddag. Ik heb het geloof behouden. En als wij nog nooit eerder tot het geloof kwamen, dat dan vanmiddag dat uur daar zal zijn, dat wij tot het geloof mogen komen in de Heere Jezus Christus. We lezen daar zoveel van, juist in het boek Handelingen, als dat evangelie wereldwijd gepredikt staat te worden, dat er velen tot geloof zijn gekomen. Het begon al op de Pinksterdag, eerste dag 3000, daarop volgend nog eens 2000 en toen met eerbied gesproken, zijn we de tel kwijtgeraakt. Zoveel duizenden en tenslotte miljoenen wereldwijd die tot het geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. En nu mogen wij horen vanuit uw woord dat waar u een zaak begonnen bent, dat ook zult voleindigen. Ook tot op de dag van uw wederkomst die aanstaande is. En Paulus mag met de dood voor ogen juist daar opgericht zijn. Dat u zult komen waar hij hier geheel ten onrechte als martelaar de dood gaat sterven. Waar hij niets dan goed gedaan heeft voor u en voor zijn naaste. Moet hij het nochtans betalen met zijn bloed, met zijn leven. En dan mag hij weten dat zijn borg en zaligmaker Jezus Christus voor hem in zijn plaats is gaan staan. Opdat het oordeel van u, het rechtvaardig oordeel van u, ook over het leven van Saulus van Tarsus, hem niet zou treffen. Maar die dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus, die in de plaats van zondaren ging staan. En hij heeft de slagen opgevangen, opdat wij in de vrijheid van de kinderen Gods gesteld zouden worden. En Heere, dat wil u nu ons leren, door uw Heilige Geest, en daardoor leert u ons. Geeft u ons uw woord, opdat wij ons door uw getuigenis zouden laten gezeggen. Ook dan, wanneer wij u mogen dienen en vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed, dan krijgen we ook vanmiddag weer lessen voor ons geestelijk leven, opdat we meer en meer met ons hele hart op de Heere Jezus Christus gericht zouden zijn en blijven. Heere, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Maak het gemakkelijk, zowel in spreken als in luisteren. Zegen ons, zoals we hier samen mogen zijn, jong en oud, verenigd rondom uw woord. Maar wij denken ook aan hen die met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn door de kerktelefoon of op andere wijze. Geef hen ook uw zegen, Heere. Wat kan er een honger zijn, een dorst naar de gerechtigheid van Christus, omdat wij voor u niet kunnen bestaan, want zelfs onze gerechtigheden zijn voor u als een wegwerpelijk kleed. En daarom, onze ogen zijn op u geslagen. Gedenk ons, Heere, omwille van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, dat alles met orde en stichting geschieden, dat niets de loop van uw woord zal verhinderen. En mogen wij straks alle tezamen met de buit naar huis gaan. Wij bidden het u, uit genade om Christus wil alleen. Amen. Daar zijn twee collectegemeenten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor het kerkelijk werk. Van harte aanbevolen, en we gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 25, de versen 8, 9 en 10. Wij noemen nu Psalm 25. Allereerst het 8e vers: zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. En wat er verder volgt in de versen 9 en 10 van Psalm 25. Gemeente, om de hoogte, de breedte en de diepte van onze tekstwoorden te verstaan, is het nodig dat we eerst de situatie verkennen waarin apostel Paulus zich bevond. De omstandigheden dus waaronder onze tekstwoorden klinken. U moet weten dat Paulus in de gevangenis zit. Hij wacht op de voltrekking van zijn doodvonnis. Hij weet dat zijn leven bijna voorbij is, althans hier op aarde. In dit hoofdstuk, 2 Timotheüs 4, zijn de laatste woorden van Paulus opgenomen. De tweede Timotheüs brief wordt dan ook het testament van Paulus genoemd. Nog korte tijd en hij zal de marteldood sterven. En daar spreekt hij zo over in vers 6. Hij zegt hier, want ik word nu tot een drankoffer geofferd. De voltrekking van zijn doodvonnis is al zo dichtbij dat hij erover spreekt als over een drankoffer dat voor het aangezicht van de Here wordt uitgegoten. Voor hem is het proces van zijn levenseinde feitelijk al begonnen. En dan gebruikt hij dit woord drankoffer om ons te laten horen dat hij dat mag doen in volkomen overgave aan zijn God en Heer. Tot eer van zijn God te mogen sterven. Glorie aan God. Precies het tijdstip van zijn dood weet hij niet. Wel zegt hij, de tijd van mijn ontbinding is aanstaan. En even voor een goede, voor het goede verstaan van deze woorden, dat betekent niet ontbinding van het dode menselijk lichaam. Maar het woord ontbinding wordt gebruikt wanneer de trossen van een schip worden losgemaakt om te vertrekken. Of het wordt ook gebruikt om aan te geven dat de ankers worden gelicht met het oog op het aanstaande vertrek. Datzelfde woord ontbinding wordt ook gebruikt bij het opbreken van een tent. Met andere woorden, het afscheid van zijn aardse bestaan is zeer nabij. En nu Paulus aan het einde van zijn leven is gekomen, overziet hij met enkele beelden zijn leven. En allereerst gebruikt hij twee beelden uit de sportwereld. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En dat is een beeld uit de worstelsport. En vervolgens grijpt hij naar het beeld van de hardloper. De loper uit de hardloopbaan. Ik heb de loop beëindigd. En beide beelden geven aan de inspanning die hij heeft moeten leveren. Hij heeft werkelijk alles gegeven. Zoals een topsporter ook alles geeft voor de overwinning. En dan gebruikt hij een ander beeld. Dan zegt hij, ik heb het geloof behouden. Dat ziet op de schatbewaarder die consequent en met de grootste zorg zijn schatten bewaart. En wat nu zo prachtig is om te zien, en dat is dat geloof dat hij behouden heeft. Hij is overtuigd van de overwinning. De lauwerkrans wacht hem. Voorts is mij weggelegd, zegt hij, de kroon die rechtvaardige rechter mij geven zal. En dan vraag je natuurlijk af, Paulus, waarop steunt nou die zekerheid van jou? Hoe mag je dat nou zo zeker weten? Is dat het gevolg van jouw onberispelijke levenswandel? Want zo is het toch wel geweest. Je zegt het toch dat je leven naar de wet onberispelijk was. Of omdat je zo'n gerenommeerd theoloog was. Een grote geleerde was hij. Maar met al die grote voorrechten kon hij voor God niet bestaan. Integendeel, hij zegt ergens dat hij al deze dingen schade en drek heeft leren achten om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Wat dan? Ben je zo zeker van die overwinning omdat je de Heer Jezus Christus mocht ontmoeten op weg naar Damascus? Of op grond van het feit dat je zoveel verdrukking hebt moeten lijden vanwege de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus en dat hij je zo menigmaal uit die verdrukkingen heeft gered. Of ben je er zo zeker van, omdat je de marteldood mag sterven? Onze tekst zegt het, gemeente, en dat is het geheim van de zekerheid. Hij heeft het geloof behouden. Het geloof waardoor hij zich rechtvaardig weet voor God, door genade alleen, zonder de werken van de wet. Is dat niet wat hij heeft geleerd? De rechtvaardige zal uit het geloof leven, ook als die rechtvaardige gekomen is aan het einde van zijn leven. Dan kan hij niet pleiten op dat drankoffer dat hij nu in zijn leven aan de Heere gaat brengen, want dat offer zou eeuwig ongenoegzaam zal zijn. Nee, als hij zijn leven als een levend drankoffer opoffert aan de Heere, dan mag hij de toevlucht nemen tot het offer, dat volmaakte, dat volkomen offer van de Heer Jezus Christus. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik breng, waar het bloed door u gestort mij de bron van het leven wordt. Het geloof in het offer van de Heer Jezus Christus. Zo mag gij weten dat deze rechter, die hij gaat ontmoeten, ook zijn borg is, ook zijn middelaar is, ook zijn heiland is en ook zijn voorbidder aan de rechterhand van de Vader. Vandaar die heerlijke woorden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Hij klampt zich vast aan Gods belofte. Ik denk op Psalm 89, we gaan hem straks ook zingen. Wij steken het hoofd omhoog. Wij zullen de eerkroon dragen. En die ereprijs, die lauwerkrans, zal worden uitgereikt heel persoonlijk door de Heer Jezus Christus. De kroon staat er in de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag. Dat is de dag van het laatste oordeel. Daar wordt ook al aan gerefereerd in het eerste vers van dit hoofdstuk. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning, in zijn wederkomst en in zijn koninkrijk. O, door daar nu in het geloof de hand op te leggen, zit ik bij met u lieden alle de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Wat moet dat tot troost zijn voor alle kinderen van God in Ridderkerk. Alle de dagen, daarmee wilde de Heer Jezus zeggen, elke dag opnieuw. Tot aan de voleinding van de wereld. Dat betekent dat we die belofte van hem meegekregen hebben, dat hij er altijd is. Ook dan, wanneer ik, en dat gebeurt ook, het niet meer kan bezien. Paulus heeft het moeilijk in de gevangenis. Dat zal straks ook wel blijken. Ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. Dat is niet iets om vrolijk van te zijn. Dat zal hem pijn gedaan hebben. Maar heerlijk dat hij mag geloven dat de Heere bij hem is. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden, daar hij mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Oh, en dan, ja, dan kunnen we alleen maar bestaan, gemeente, omwille van de gerechtigheid van Christus. Want als Christus hier de rechtvaardige rechter wordt genoemd door hem, dan wil Paulus daarmee zeggen dat dat de rechter is op wiens rechtvaardigheid en trouw hij zich verlaten mag in het uur van die grote beslissing, wanneer hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal hij namelijk zijn kinderen gaan schenken wat hij ze hier en nu beloofd heeft. Vandaar dat de dichter uit Psalm 39 zegt, en nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop is op u en dat is een hoop die niet beschaamt. En dat wordt ons nu al geleerd als wij met onze kinderen naar het doopvont komen. Ik herinner u eraan dat als onze kinderen gebracht zijn bij het doopvont. En ik mag toch zeggen dat dat de fontein is die door God geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Hier wordt toch niet anders betekend en verzegeld dat het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En die belofte is toch vastgemaakt aan onze voorhoofden. Zal toch bijna alle gelden die hier in de kerk zitten vanmiddag. En als dat is gebeurd, als dat bloed der verzoening aan onze voorhoofden is vastgemaakt, dan wordt daar gebeden of die kinderen hem mogen aanhangen. Dat is de Heer Jezus Christus. Hem aanhangen. Dat is een buitengewoon teerbeeld. Dan moet u denken aan een kind dat moeder of vader vasthoudt. U herkent allemaal dat beeld. Zodra een kind veiligheid zoekt, dan zoekt hij dat bij vader of moeder. En dan hangt zo'n kind aan. En daar wordt om gebeden. En zo wil de Heere ons leren om te vertrouwen op wat hij beloofd heeft. Dat was het ware aan dat doopvont. Dat is aan de Heer Jezus Christus zelf. Zouden hangen met heel ons hart. Hem aanhangende staat er dan. Dan wordt om gebeden met een waarachtig geloof. Kijk, daar hebt u het nou. Daar zal het om gaan. Om dat allerheiligst en dierbaars geloof. Dat de Heilige Geest werkt onder de verkondiging van het evangelie. U moet het niet van het spectaculaire, van het bijzondere verwachten. Dat geloof werkt hij door het gehoor. U weet het toch, als u tot geloof bent gekomen, hoe het kwam. U hoorde het woord en u gaf acht op het woord dat van de dienaar van Christus gesproken werd. En dat ging uw leven, dat ging jouw leven doortrekken en bepalen. Je kon niet meer buiten dat woord. Maak in uw woord mijn gangen en treden vast. En ja, dan worden die woorden van het doopsformulier je eigen, hem aanhangende. Met een waarachtig geloof, dan weten we het waar we het over hebben. Vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost mogen verlaten. En ten laatste dag, en dat toch bijzonder, die kinderen zijn er maar net op de wereld, en dat daar dan al over gesproken wordt. En ten laatste dag, voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door Hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. En dan volgt, amen. Het zal waar en zeker zijn. Nou, dat is wat God nou voor heeft met u en met mij. Dat we zo die wederkomst tegemoet mogen zien, zonder verschrik. En waar wij die zekerheid nog missen, gemeente, bedoelt de Heer die zekerheid ons te schenken. En dat gaat altijd op de wijze van het geloof. En dan hoef je niet eens een groot geloof te hebben. Al zou je maar een geloof hebben als een mosterdzaadje. O, de Heer is met zo weinig tevreden. Vertrouw nou eens op wat Hij zegt. Hij is te vertrouwen. Hoe makkelijk richten wij ons niet op mensen. U moet straks horen in de prediking hoe ook Paulus met heel veel mensen ondersteboven is gevallen. Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd door Zijn weldadigheid. Nou, hier spreekt nou een mens die geen andere hoop meer heeft dan de Heer Jezus Christus. En dan vind ik het zo prachtig om te zien dat waar hij zelf de marteldood voor ogen heeft, niet alleen spreekt voor zichzelf. Nee, niet alleen ik, zegt hij, Maar dat geldt nou allen die de verschijning, die de wederkomst van de Heer Jezus Christus hebben lief gehad. Daarmee wil hij dus zeggen dat al die zondaar, die datzelfde dierbare, zaligmakende geloof in de Heer Jezus Christus deelachtig zijn, mogen diezelfde verwachting koesteren als dat Paulus heeft gekoesterd. In die zin is hij geen uitzondering, gemeente, maar regel. De regel van het geloof. De uitkomst zou niet falen. En nou begrijp ik wel dat degene die dat ware zaligmakende geloof niet kent, ja, die zit in de kerk en die denkt, ja dominee, dat kunt u nou wel zeggen, maar hoe moet het nou met mij? Precies hetzelfde als met mij. Kijk, dat vanzelfsprekende van het ongeloof krijgt in zo'n prediking de genadeklap. En dan bedoel ik dat buitengewoon ernstig. Wat geeft u en jou het recht om het woord van de Heer niet te geloven? Als er toch één is die het waard is om geloofd te worden op zijn woord, dan is hij het toch. Als hij nou tegen u zegt en tegen jou, zou ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Is dat dan niet genoegzaam? Om het getuigenis van de Heere aan te nemen voor wat het waarlijk is, namelijk Gods woord. Als hij dan zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat weerhoud je er dan van, om nu de toevlucht tot hem te nemen? Kom dan, voor je zonde hoef je niet weg te blijven. Misschien staan die zonden wel als een muur voor je, en zeg je, dat is nou de barricade, dominee. Daarom durf ik niet, daarom kan ik niet. Dan mag ik u toch preken dat al die zonden door hem zijn weggenomen. Op eenmaal, in zijn dierbare offerand. De Heer heeft toch de deur geopend. Hij heeft het voorhangsel in het heilige der heiligen toch doen scheuren op het moment dat de Heer Jezus Christus zijn handen of zijn geest beval in de handen van de hemelse Vader. Dan is er een geopende toegang tot de troon der genade. En we worden opgeroepen om tot die troon der genade de toevlucht te nemen. O, het valt zo mee in de ontmoeting met Christus. Hij heeft nog nooit één zondaar afgewezen, nog hun gebed zijn gehoor ontzegd. Dit woord confronteert ons wel met onze eindigheid en met het verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Diezelfde Paulus zegt dat ook. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar wat zegt hij er dan bij? Wij dan wetende de schrik des Heer. En daarmee wil hij zeggen, wij weten, ik weet wat het zal zijn om daar te moeten staan zonder door de gerechtigheid van Christus bedekt te zijn. En daarom zegt hij, wij dan wetende de schrik des Heer, bewegen de mensen tot het geloof. Daar hebt u dat geloof weer. En zo mogen wij u bewegen tot het geloof. Op een andere plaats zegt hij, alsof God door ons baat, laat u met God verzoenen. Gemeente, realiseer toch dat er buiten het geloof door Jezus Christus geen zaligheid is. En dat we tenslotte aan onze eigen ongerechtigheden ten onder gaan. Christus heeft in een gelijkenis gezegd, deze mijn vijanden, en dan horen we hoe hij ten volle die verantwoordelijkheid bij ons legt. Deze mijn vijanden hebben niet gewild dat ik koning zou zijn over hun leven. Breng ze hier, zegt hij dan. En sla ze voor mijn voeten dood. Dat zal het einde zijn van degenen die blijven volharden. In hun ongeloven niet willen buigen voor de allerliefelijkste nodigingen van deze zaligmaker die ook vanmiddag aan u en jouw adres worden gezonden. Mag ik eens vragen? Is er nu in de prediking vanmiddag enige belemmering opgeworpen waardoor u het niet zou geloven? Ben ik misschien de barrière dan voor u of voor jou? We proberen toch van meet af aan, als een herder, achter al die schaapjes in Drievliet aan te lopen, om ze in die ene enzelfde schaapskooi te krijgen. Het bijt een dienaar van Christus. Staat niet onbewogen voor een gemeente. Dat moet u niet denken. Van nou ja, zoek het maar uit. Nee, als Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dan heeft hij dezelfde gesteldheid gehad als de Heer Jezus Christus. Die stond te wenen voor de poorten van Jeruzalem. Vanwege de onbekeerlijkheid van dat volk van God. Want zo dachten ze toch dat ze waren. Zij waren de kinderen van Abraham. En dan staat die zaligmaker te wenen. Of gij heden bekende wat tot uw zaligheid moet dienen. Nou dat. Die bewogenheid mogen de dienaren van Christus door Gods genade ook ontvangen. Om daarin iets van het beeld van Christus te vertonen. Nou, Paulus, dat mag ik toch wel zeggen. Die mag hoge verwachtingen koesteren en hij zal er niet beschaamd in worden. Maar hij mag weten van de gemeenschap van zijn God in Christus Jezus. Maar toch, hij blijkt ook, en dat is heel bijzonder om dat te lezen, behoefte te hebben aan de gemeenschap van mens. Bij zijn naderend levenseinde hunkert hij naar intieme nabijheid van zijn dierbaren. En dat wordt zo voluit menselijk in dit testament van Paulus beschreven. Paulus is kennelijk vol emotie, vol teleurstelling ook, voor al die mensen die hem hebben verlaten. En die pijn draagt hij kennelijk tot het einde van zijn leven mee. En hoe herkenbaar is dat, dat mensen die gaan sterven nog steeds, of misschien juist wel de pijn voelen van dierbaren die al sinds kortere of langere tijd niets meer van je willen weten. En dat het menselijkerwijs gesproken ook weet dat het niet meer goed zal komen. Wat kan je dat bezighouden, zelfs bij het naderen van de dood, zo ook bij Paulus. Dus dan overkomt ons geen vreemde zaak als het zo zou zijn. Wat blijkt nu dat die gevangenschap van Paulus in Rome tot grote vereenzaming heeft geleid. En daarom doet hij een beroep op zijn naaste vrienden om hem toch vooral bij te staan. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. En dan zeg ik dat met het oog op de Heer Jezus Christus. Want als de Heer Jezus Christus zijn dood tegemoet gaat. En hij gaat de hof van Gethsemane in. Dan neemt hij al zijn discipelen. Dat is zijn kerk, zijn bruid, zijn gemeente. Hij neemt ze alle 11 mee. En als hij dan die worsteling daar gaat plegen voor u en mij behoudt. Dan neemt hij zijn 3 voornaamste vrienden nog dichter mee naar hem toe. En dan zegt hij, waak bij mij. Hij wil hun aanwezigheid als het ware voelen, terwijl hij daar worstelt voor het behoud van zondaar. Wel nu, zo grijpt nu Paulus hier, terwijl in de gevangenis van Rome zit met de marteldood voor ogen, de hand van zijn geestelijke zoon Timotheus. Juist nu die eenzame mus daar in de dode cel zit, heeft die behoefte aan persoonlijke vriendschap en warmte. Want wat blijkt, vele van zijn vrienden en medewerkers hebben hem in de steek gelaten. Ze willen sinds korter of langere tijd niets meer van hem weten. En dan staat er zelfs in onze tekst, ze hebben mij allen verlaten. Het leert ons wel dat we geen vertrouwen op mensen moeten stellen. Mensen kunnen nooit ons laatste redmiddel zijn, gemeente. Maar we zien het bij Paulus dat het toch een buitengewoon pijnlijke zaak is als vrienden en medebroeders je in je nood alleen laat. Hij hunkert nou juist naar gemeenschap. Hij hunkert naar belangstelling. En het blijkt er niet te zijn. Het was een wat moeilijke psalm, psalm 88. Maar daar werd nou in verwoord wat Paulus beleefd. Ge hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand hulp of bijstand vindt. Zoekend te vergeefs. Ik moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Wat een eenzaamheid. Wat een pijn. Nou, dat doorleeft Paulus. En nou grijpt hij de hand van Timotheus. Hij grijpt naar de pen en hij schrijft deze brief naar zijn vriend en broeder. En hij maant hem om zo snel mogelijk tot hem te komen. Hij schrijft vanuit Rome aan Timotheus, benaastig u. Dat wil zeggen, haast je toch om tot mij te komen. En in vers 21 herhaalt hij dat nog eens. Hij zegt, doe het vooral voor de winter. Want hij moet natuurlijk per schip komen vanuit Efeze naar Rome. Dat is een grote reis. Moet bovendien blijkt nog langs Troas. Hij zegt, doe het voor de winter. Want vanaf oktober, dan varen er geen schepen meer in verband met die gevaarlijke winterstormen. En dan duurt het zeker tot maart voordat je bij me kunt komen. Dat kan er niet uithouden. Daarom zegt hij, joh, kom alsjeblieft voor de winter nog. Zo'n uitzicht. De lauwerkrans voor ogen. Geloof behouden. En toch zo'n dringende gemeenschap. Naar de behoefte met zijn broeder. Het is ook zo pijnlijk om te lezen dat de andere broeders hem alleen hebben gelaten. Juist daarom denk ik dat dat appel naar Timotheus toe zo buitengewoon ernstig doorklinkt. Want hij zegt hier in dit gedeelte, Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen hebben. Demas heeft hem gewoon laten zitten. En nou zijn de meeste verklaarders wel van mening dat Demas wel gelovig is gebleven in de Heer Jezus Christus. Het staat ook niet dat hij de Heer Jezus heeft verlaten. Nee, Demas heeft mij verlaten. Paulus verkeerde natuurlijk in grote problemen. Zat in een dodencel. Zou zijn leven moeten geven omwille van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En Demas heeft die moed niet kunnen opbrengen. Calvijn zegt bij deze tekst, Demas heeft meer op zichzelf gezien dan op de Heer Jezus. Daarom moeten we maar niet lelijk doen over Demas. Paulus doet het ook niet. Hij constateert het. En het blijkt dat het een pijn doet. Maar o gemeente, het moet ons maar eens overkomen, nietwaar. Ons leven moet er maar eens mee gemoeid zijn. Voor de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Weet u het nog? Hoe Petrus zei dat hem in ieder geval nooit zou overkomen, zoiets. Maar het overkwam hem juist wel. Demas, de tegenwoordige wereld lief gekregen, hij koos voor Thessalonica, daar kwam hij vermoedelijk vandaan en hij is uit Rome teruggereisd. Hij was niet langer bereid om de prijs voor de verkondiging van het evangelie te betalen. Maar dat mag nou door genade het onderscheid uitmaken. Voor een kind van de Here dat als een kind met de Here leeft. De Bijbel spreekt over de kinderlijke vrezen des Heren. Dat is dat aanhankelijke leven wat we zojuist ook probeerden te schetsen aan de hand van het doopsformulier. Ik moet denken aan het prachtige gezang, ik heb het ook opgeschreven. De voorbereiding moest ik eraan denken. Zo nou te leven, gemeente. En dat gun ik u en dat gun ik jou en ik gun het mezelf. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer, zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt keer op keer. Zoete troost en zaalgevrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen, Hij maakt alle dingen wel. Dan kan Demas ook vertrekken, bij wijze van spreken. Maar het houdt niet op, want Crescens zegt in Titus, hebben hem ook al verlaten. Crescens, weten we niet wie dat is. Die naam wordt hier genoemd en verder weten we er niets van. Maar Titus kennen we natuurlijk wel ook. Dat was een zoon, een geestelijke zoon van Paulus. Door de prediking van Paulus tot geloof gekomen. En kennelijk is voor deze beide broeders ook de druk van de vervolging en het martelaarschap te groot geworden. En nu hebben ze ervoor gekozen om dat evangelie te gaan brengen. Crescens in Galatië en Titus in Dalmatie. Bij Demas was er nog sprake van, laten we zeggen, een zekere kwaadwilligheid. Maar Crescens en Titus hebben ja echt onder druk van de omstandigheden gekozen om hun gaven op een andere plaats ten behoeve van het evangelie te gebruiken. Demas weg, Crescens weg, Titus weg, gelukkig. Dan zegt die Lucas, de arts, de schrijver van het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, de man van het boek Handelingen. Die is bij hem gebleven. En die Lucas die maakt er zelf ook melding van in dat boek Handelingen. Daar zegt hij dat hij een metgezel is gebleven van Paulus ook in zijn gevangenschap te Rome. En in Colossense 4 bevestigt Paulus dat. Dan noemt hij deze Lucas zijn geliefde metgezel in zijn gevangenschap. Dus Lucas is Paulus trouw gebleven toen hij in gevaar verkeerde in Rome. En dan vraagt Paulus niet alleen aan Timotheus, benaastig je voor de winter tot mij te komen. Hij zegt daar nog iets bij. Neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer tot dienst. Ook toch weer bijzonder om dat in het testament te lezen. Neem ook Marcus mee. Terwijl Marcus nou juist de man is geweest, en we kunnen dat lezen in Handelingen 15... die Paulus niet langer mee wilde hebben op zijn zendingsreizen, omdat hij niet voldoende doorzettingsvermogen had. Dat is geen kwestie van dat hij hem dat kwalijk heeft genomen. Nee, de een heeft nu eenmaal meer vrijmoedigheid dan de ander. Nou, Marcus was kennelijk toch niet de man om al die gevaren die er aan de evangeliebediening vastzaten te trotseren. En vandaar dat Paulus hem wijselijk achtergelaten heeft. Die man die zou er aan ten onder gaan. Hij zou het niet gered hebben. Dat is ook liefde, als je mensen redt voor dingen die ze niet kunnen. En nu vraagt hij notabene om de hulp. Breng hem alsjeblieft mee, want hij kan mij buitengewoon van nut zijn, hier in Rome. Dus kennelijk is die man tot ontwikkeling gekomen. Heeft hij zich mogen ontplooien in zijn leven, die positieve ontwikkeling. Zozeer zelfs, dus dat Paulus nu zegt, terwijl ik straks er niet meer zal zijn, dan zou Marcus dat werk hier voort kunnen zetten in Rome. Nou, misschien is dat ook voor u en voor jou wel herkenbaar. Dat mensen waar je aanvankelijk helemaal niet zo'n band mee had. Of misschien dat je min of meer uit elkaar gegroeid bent. Dat je na jaren weer tot elkaar mag komen. En dat je ontdekt dat je veel meer in elkaar mag aantreffen. Als dat ooit in het verleden geweest is. En er ontstaan banden die door niets en door niemand meer te verbreken zijn. En dat heeft vaak ook te maken met je ontwikkeling van je eigen geestelijk leven, gemeente. Betrek het eens op jezelf. Dat je in de loop der jaren meer en meer mocht gaan verstaan wat het is om alleen te steunen op de Heer Jezus Christus. Als je het van meet op aan hebt mogen doen, geef God de eer. Maar vaak, en dat zie je toch ook bij beginnende christenen, dat het zo afhankelijk wordt gemaakt van ons gevoelsleven. Wat ervaar ik, wat voel ik? Ik had een godvrezende moeder, ze is al lang bij de Heer Jezus, maar die heeft mij geleerd, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Om nou de Heer Jezus ook te vertrouwen als dat tere gevoel er niet is. Daarom houdt hij nog steeds evenveel van mij. Want hij heeft zijn kinderen lief met een eeuwige liefde. En soms kan dat liefdesvuur bij ons, ook bij dominees, voor de Heer Jezus, op zo'n laag pitje staan. Dan zeg je, wat moet ik nou die mensen gaan vertellen? Zodat ze liefde op zullen vatten voor hem die op dat moment toch uit mijn beeld is verdwenen. Ik kijk dan zo anders naar hem als dat hij gezien wil worden. Het is toch heerlijk als je uit de grond van je hart mag zeggen dat hij jouw liefste is. Maar weet je wat nog veel voornamer is? Dat hij tegen mij zegt dat ik zijn liefste ben. En dat verandert nooit meer, broeder. Nooit meer. Wat eenmaal van zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En wat is dat geweldig? Om nog op zijn woord te hopen. En dan heb ik niet te vergeefs gehoopt. En dan heb ik ook niet op zandgrond gebouwd. Want hij, die de getrouwe getuige is, die de waarheid zelf is, is het waard om op zijn woord geloofd te worden. Ik heb hem nog nooit op één onwaarheid kunnen betrappen, waar hij zelf de waarheid is. En dan Tychicus. Die heeft Paulus zelf weggezonden, niet vergeten. Demas weggegaan. Onder niet zulke goede omstandigheden. Crescens en Titus zijn weggegaan. Om ergens anders te gaan werken. Marcus moet komen. Samen met Timotheus. Maar die zijn er nog niet. En Tychicus weggezonden door Paulus zelf. Die Tychicus was een soort postbode voor Paulus. Privé postbode. Hij had hem ook al brieven laten bezorgen in Colosse. En al een keer in Efeze. En nu gaat hij die Tychicus wegzenden naar Efeze, waar Timotheus verblijft. Deze brief, dat testament van Paulus, moet dus door Tychicus gebracht worden naar Timotheus. En dan mag Tychicus Timotheus vervangen. Paulus voelt wel aan, als Timotheus naar Rome moet komen voor hem, dan moet hij als herder van die schapen die kudde alleen laten. Dat kan die man nooit. Maar wat heerlijk dan dat daar Tychicus komt en zegt, joh, ik heb hier de brief van Paulus, kijk eens, en het is de bedoeling dat ik jou waarneem voorlopig. Ga alsjeblieft zo gauw mogelijk naar je broeder en naar je vriend toe. Wat een liefde, gemeente. Wat een tere zorg. Niet waar, om dat zo vanuit je gevangenis, vanuit je dode cel te regelen voor je vriend en broeder Timotheus. En dan komen er gewoon van die praktische dingen bij. Dan zegt hij in die brief, breng de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus heb gelaten. Wat concludeer ik daaruit, samen met vele verklaarders? Dat die beste Paulus, die man die de halve wereld rondgereisd heeft, één jas had. Eén soort winterjas, een reismantel die moest beschermen tegen de kou, die had hij daar bij Carpus achtergelaten. En nou zit hij daar in die ijzige dode cel. Straks komt de winter aan. En dan denkt hij, als nou Timotheus toch komt in de zomer, laat hem dan alsjeblieft die mantel meenemen. Dan kan ik daar straks nog profijt van hebben. Dat hele gewone gemeente, dat gaat ook gewoon door, blijkt je. Tot het laatste toe. Ja, daar moet voor gezorgd worden. En daar wordt ook voor gezorgd. En dan verder, en dat is ook goed om daarop te letten, neem ook de boeken mee. Dan moet u niet denken aan dit soort boeken, maar dan moet u denken aan papyrusrollen. En vooral, zegt hij, papyrusrollen waren het meest gangbare schrijfmateriaal. Maar vooral, zegt hij, denk ook aan de perkamenten. Dat zijn rollen van heel dun leer gemaakt. En waarschijnlijk zullen dat oud-testamentische geschriften geweest zijn die Paulus bezat, maar nu niet bij zich had. En terwijl hij daar in die cel zit, dat kun je wel begrijpen. Zou het voor hem heerlijk zijn om de woorden van God weer te lezen en te herlezen vanuit die perkamentenrollen. En dat mogen we toch ook voor onszelf wel als een toetssteen nemen, gemeente. Welke functie heeft het woord in u en jouw leven? Hangt het er zomaar bij? Of kun je begrijpen dat Paulus hier zegt, joh, breng alsjeblieft die perkamentenrollen mee. Zelfs bij het naderen van de dood, gemeente, denkt hij aan de schriften. Juist aan de schriften, denk ik wel eens. Als predikant kom je aan veel sterfbedden te staan. En wat is het dan heerlijk, gemeente? En dat bedoel ik natuurlijk in de goede zin van het woord. Wat is het dan heerlijk dat ik niet met mijn woord hoef te komen. Maar dat ik altijd, hoe de omstandigheden ook mogen zijn, dat woord mag openen. En wat heeft dat woord al een kracht gedaan in de loop der jaren? Dat mag ik toch ook uit eigen ervaring zeggen. Ook naar degene toe bij wie je aan bed zat. Dat mensen die helemaal in de put zaten, door één tekst, andere mensen werden. Ineens dat uitzicht geboren werd. Dat woord verstaan mocht worden. De vergezichten qua uitzicht op gekomen verlossing die er is in Christus Jezus. En wat is dat nodig? En dan de kwestie, gemeente. De tijd gaat door, dan komt daar een hele nare naam. Alexander de Kopersmid. Ja, daar heeft die man dus ook mee gezeten, hè, terwijl hij aan het einde van zijn leven is gekomen, Alexander de Kopersmid. Paulus, je zou toch ook kunnen zeggen, dat hoofdstuk heb ik afgesloten, daar zeg ik niks meer over. Nee, hij wilde zijn broeder voor waarschuwen, Timotheus, dus hij kan er niet over zwijgen. Hij zegt, Alexander de Kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. En dan gaat hij in vers 15 zeggen wat hij gedaan heeft. Daar zegt hij dat hij hem tegen heeft, de woorden tegengestaan. Onze woorden tegengestaan. En dan ziet Paulus in deze man een vijand van God en van zijn evangelie. En die man zal daarvoor het oordeel van God dragen. Hij geeft hem dan ook gewoon over in de handen van God die rechtvaardig oordeelt. De Heere, zegt hij, zal hem vergelden naar zijn werk. Maar het kwaad dat deze man heeft gesticht in de gemeente is kennelijk zo groot dat hij waarschuwt. Timotheus, jij moet ook voorzichtig zijn met die man, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. En onze woorden slaat dan waarschijnlijk niet alleen op de woorden van Paulus, maar al die medearbeiders die in Rome hun taken en roeping hebben vervuld naar de opdracht van Christus. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Titus of aan Crescens. Je weet maar niet wat een last deze mensen van deze Alexander de Kopersmid hebben gehad. En dan komt hij bij het eigenlijke rechtsproces uit. Dan zegt hij, bij mijn eerste verantwoording heeft mij niemand terzijde gestaan. Maar ze hebben mij allemaal verlaten. Voel je de eenzaamheid van deze man? In een dode cel. Helemaal alleen. Thema's weg. Crescens weg. Titus weg. Tychicus weg. Alexander heeft me tegengestaan. Vijand van het evangelie. Ja, eigenlijk, toen dat proces zich aandiende in Rome, was er helemaal niemand. Ook Lucas niet. Die man die mij zo nabij was in Rome, ook hij was er niet bij. En niemand van de gemeente. Ze hebben me allemaal in de steek gelaten. En toch reageert hij er niet verbitterd op. Dat is ook zo mooi om te zien. Hij mag ook hier weer in het beeld van Christus vertonen. Want wat zegt hij? Het worden hun niet toegerekend. Deze apostel mag door Gods genade. En hij kan het door Gods genade, want dat zegt hij ook, hij heeft mij bekrachtigd. Kan die alleen leiden. En durft hij alleen lijden. Althans in de zin dat mensen er niet bij zijn. Maar, zegt hij dan, de Heere heeft mij bijgestaan. Oh, ik zei u, wat mag gij het beeld van Christus vertonen? Als je zo hoort wie Paulus allemaal hebben verlaten, dan bent u maar voor en dan denkt u, hoe is dat tegen Jezus Christus vergaan? Die dierbare heiland, ach, u weet het, als die worsteling daar in Gethsemane geweest is en hij tevergeefs gehoopt heeft op de waakzaamheid en de gebeden van zijn discipelen, neemt hij ze mee de vijand tegemoet en dan wordt hij allereerst verraden door een van zijn discipelen, door Judas, met een kus nota bene. Staat symbool voor de liefde. Daar wordt hij mee verraden. Uitgeleverd voor 30 zilverlingen. En dan gaat hij voor zijn kerk staan, gemeente. En dan op voorhand is daar al de vergeving van hun verlaten. Indien gij dan mij zoekt, zegt hij. Zo laat deze heen gaan. En dan staat er letterlijk in het evangelie naar Matthäus. Toen vluchtte al zijn discipelen, hem verlaten. Hij kon niet net als Paulus nog schrijven, kom nou nog bij me. Nee, op voorhand wist hij al dat ze zouden gaan. Indien gij dan mij zoekt, zal het deze heen gaan. Want de profeet Zacharia heeft het immers al geprofeteerd. Zwaard of waar tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezellen. Sla die herder en... Daar zie je het gebeuren. De schapen zullen verstrooid worden. Doch ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Van alle mensen verlaten. Maar dan ook, en u en jij was man voor. Ten slotte ook verlaten door zijn hemelse vader. Paulus mag hier schrijven, maar de Heere heeft mij bijgestaan. Maar hij, van God en mensen verlaten. We horen hem schreeuwen in de uiterste benauwdheid. Als de vloek over u en mijn zonden hem treft. Als de toorn van God over u en mijn zonden over hem wordt uitgestort. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Over de verloren zoon gesproken. Hij is de verloren zoon. Hij gaat verloren. Onder het eeuwige oordeel van God. Verstoot uit de gemeenschap met de Vader. En hij kan roepen wat hij wil. Gij antwoordt niet, zij des nachts mocht kermen. Ik vind geen rust, ook heb ik geen ontfermen. In mij verdriet. En pas dan, wanneer dat oordeel over u en mijn zonden is voltrokken, volmaakt. Ja dan. Dan mag daar de opstanding der doden zijn. En... ja, dat is heel bijzonder, gemeente, als je dat mag zien. Als Christus zijn geest in de handen van de Vader geeft, als het is volbracht wat hij moest doen en wat hij wilde doen, dan scheurt het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden, in het heilige der heiligen, dat weet u. En dat betekent dat er een geopende toegang is gekomen tot het Vaderhuis en het Vaderhart. Dan mogen we met vrijmoedigheid toegaan. En nou kijk ik naar de kerk. De kerk van Christus, die zit achter gesloten deuren. Dat is nou het antwoord van de kerk op die geopende toegang. Maar gelukkig, gemeente, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dan staat hij zomaar ineens in het midden van hen. En wat zegt hij dan? Vrede zij uw lieden. En zo ook hier, te midden van alle kruis, verdriet, teleurstelling, gemis, eenzaamheid, die overwinningskreet. Maar de Heer heeft mij bijgestaan. En dan staat er ook, hij heeft mij bekrachtigd. Hoe zou het ook anders gekund hebben, die waar? Wat bevestigt God hier de woorden? Dat zijn kracht in de zwakheid van Paulus wordt gebracht. Volbracht op wat hij hier ook weer zou leren. Mijn genade is u genoeg. En dat is ook genoeg. En dan denk ik aan Psalm 23. Paulus heeft die psalm natuurlijk ook uit zijn hoofd gekend. Daar zit hij nu. In zijn cel. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen, want de Heer is met mij. U leest het hier toch? De Heer heeft mij bijgestaan. Ze hebben mij allemaal verlaten. Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heer denkt aan mij. Dan kom ik als vanzelf bij het tweede couplet van Al de weg leidt mij mijn heiland. Troost geeft Hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt Hij mij met hemelsbrood. Als mijn schreden soms gaan wankelen en mijn ziel van dorst versmacht, geeft Hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. Hij heeft mij bekrachtigd. En dan de uitkomst, Paulus. Ja, de kroon, die wacht. De Heere, psalm 121, gaan maar twee psalmen terug. Die andere was 23, dus we gaan 100 psalmen verder. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Al de weg leidt mij mijn heiland door al het aardse stormgedruis. En volkomen vreugde wacht mij in het zalig vaderhuis. Als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, zal mijn lied voor eeuwig wezen. Jezus leidde mij al de weg. Amen. Zingen wij psalm 73, het 13e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. Een man die wachtte op zijn levenseind. Maar hoe heerlijk om te horen, ik heb het geloof behouden. Niet als een prestatie van hem. De Heere heeft mij bijgestaan en Hij heeft mij bekrachtigd. O, we haasten ons om dat te zeggen. Omdat alle menselijke roem en prestatie ten eenenmaal is uitgesloten. En zo willen wij u, o God drieënig, Vader, Zoon en Heilige Geest, eren.
Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heere, wij danken u. Dat u ons ook zo nauw wilde betrekken bij het testament van deze Paulus. De man die overvloediger gearbeid heeft dan welke apostel ook. En die dan tenslotte helemaal alleen in een dode cel achterblijft. O, gelukkig dat u er was. En wat kunnen we begrijpen dat hij verlangde naar een luisterend oor. Naar een hand op zijn schouder. Naar de liefde van de broeders. O, is dat ook niet een voornaam kenmerk van het nieuwe leven. Dat we de broeders en de zusters hartelijk lief leren krijgen omwille van die enige liefde. Onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. En is Hij het niet die door die liefde overmand, die wederliefde schenkt tot Hem en tot allen, zoals Paulus dat zegt, die zijn verschijning, dat is zijn komst, hebben lief gekregen. En het kan niet anders of wij denken aan al die eenzamen, aan allen die vervolgd worden. En het zijn er wat in deze wereld omwille van de naam en de zaak van Christus. We denken aan die arme christenen in Syrië. O, wat hangt hun boven het hoofd. Jarenlang hebben ze in betrekkelijke rust kunnen leven, maar nu overgeleverd wellicht aan de muilen der leeuwen. Paulus zegt, ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Waarschijnlijk doelt hij daarop, op de wreedaard Nero. Maar uiteindelijk heeft hij toch zijn leven moeten geven. Is hij als martelaar gestorven. En zo zijn er zoveel gevolgd in de loop der eeuwen. En er zullen er ook nog vele volgen. En wat gelukkig dan. Dat al die aardse rechtbanken die soms zoveel onrecht bedrijven uiteindelijk teniet gedaan zullen worden. Vanwege die ene rechtspraak die er plaatsvond. Waar een geheel onschuldige zaligmaker ter dood werd veroordeeld vanwege onze zon. En dat hij dat vonnis met eerbied gesproken in liefde heeft aanvaard. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O Heere, wat let ons dan. Om voor deze liefde te buigen vanmiddag. Om niet langer meer in onze vijandschap te kunnen en blijven volharden. En laat uw kinderen ook bemoedigd zijn vanmiddag. Dat de Heere er altijd bij is. Ook dan wanneer wij het gevoel hebben dat Hij ver weg is. De Heere heeft mij bijgestaan. En Hij heeft mij bekrachtigd. Heere, dank voor het woord. Dank voor de aandacht. Vergeef het tekort wat er was in spreken en luisteren. En mag dit woord nu ook ons bezighouden. En we zijn toch weer toegerust voor de komende week. Dat we niet alleen leven bij de waan van de dag, maar dat we juist ook zullen leven met het oog op de komst van u. O Heer Jezus Christus, want uw komst alleen is het die ons heil ten slotte zal volmaken. Vergeef het verkeerde. Wil onze dankzegging aannemen. Ons gebed horen en verhoren om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is psalm 89 vers 20 en 8. En in die volgorde gaan we die psalm ook zingen. Gemeente gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijen blijven met u allen. Amen.